Welkom bij Radio Maria.
Welkom beste luisteraars, het werk De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. Een werk uit de 15e eeuw dat oorspronkelijk in het Latijn is geschreven, maar wij zullen voorlezen, uiteraard niet in het Latijn, maar wel uit de meest moderne Nederlandse vertaling. Ik geef u graag eerst even een korte biografie, een kort weergave van deze figuur, Thomas à Kempis, of beter, Thomas van Kempen. Hij werd geboren rond 1380 in te Kempen en hij stierf in Zwolle op 25 juli 1472. Hij was een middeleeuwse Augustijner, kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus. Hij was lid van de spirituele beweging van de moderne devotie en een volgeling van Geert Grote en Florens Radewijns, de stichters van de Congregatie der Broeders des Gemenen Levens. Hij werd, zoals ik zei, geboren in de Kempen en zijn familienaam verwijst naar het beroep van zijn vader die in de metaalbewerking werkzaam was. In 1395 werd Thomas naar de school in Deventer, het centrum van de moderne devotie, gestuurd, die geleid werd door de Broeders des Gemenen Levens. Zijn broer was hem daar reeds vooraf gegaan, maar deze bleek al enige tijd te vertoeven in de recent gestichte congregatie van Windesheim. Zijn broer die bezorgde Thomas wel een introductiebrief voor de superior van Broeders van het Gemenen Leven te Deventer, Florens Radewijns. En daar werd hij goed ontvangen en volgens de leer van de moderne devotie van Geert Grote opgeleid. Hij verbleef 7 jaar in de Hanzestad Deventer en logeerde in het huis van Radewijn onder wiens directe invloed hij stond. Hij werd tot priester gewijd in 1413 en werd subprior in de priorij van het bergklooster op de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle in 1429. Op 11 november 1897 werd voor hem een monument onthuld in de Michaelkerk aan de Roggestraat in Zwolle, in het bijzijn liever van de Rooms-Katholieke aartsbisschop van Utrecht. Ik ga nu graag over tot het voorlezen van zijn toch wel bekende werk, De Navolging van Christus. En ik begin bij het eerste traktaat met de titel Nuttige wenken voor het geestelijk leven. De navolging van Christus en de verachting van alle wereldse ijdelheden. Wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis. Zo lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 12. Dit zijn de woorden van Christus. En wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen. Wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. En dit verwijst naar het boek Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 18. Ons voornaamste streven moet dus zijn ons in het leven van Jezus Christus te verdiepen. De lering van Christus gaat alles te boven wat ooit de heiligen geleerd hebben. En als iemand er de geest maar van had, zou hij daar het verborgen manna vinden. En deze term, verborgen manna, vinden wij in het boek Apocalyps, hoofdstuk 2, vers 17. Het gaat echter zo dat velen wel vaak het evangelie aanhoren, maar er zich toch heel weinig toe aangetrokken voelen, omdat zij de geest van Christus niet hebben. Wie echter Christus' woorden ten volle en met smaak wil verstaan, dient er zich op toe te leggen zijn hele leven aan hem gelijkvormig te maken. Wat baat het u diepzinnige betogen over de drie-eenheid te houden, wanneer het u mankeert aan nederigheid en gij daardoor aan de drie-eenheid mishaagt? Werkelijk diepzinnige woorden maken iemand niet heilig en rechtvaardig. Een deugdzaam leven echter maakt hem aan God welgevallig. Ik zou veel liever berouw voelen dan de definitie van berouw weten. Al kende je de hele Bijbel van buiten en de uitspraken van alle filosofen, wat zou het allemaal baten zonder de liefde tot God en zonder zijn genade? En hij verwijst hier naar de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 3. Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Behalve God liefhebben en hem alleen dienen. En hier verwijst hij naar het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 13. Dit is de opperste wijsheid. De wereld verachten en daardoor streven naar het rijk der hemelen. Ijdelheid is het dus, vergankelijke rijkdom te zoeken en daarop zijn hoop te stellen. Ijdelheid is het ook, naar onderscheidingen te streven en zich tot een hoge plaats op te werken. Ijdelheid is het, de begeerten van het vlees te volgen en te verlangen naar dingen waarvoor ge later zwaar gestraft gaat worden. En bij die begeerten van het vlees verwijst hij eigenlijk naar de eerste brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 16. Ijdelheid is het een lang leven te wensen en u over een goed leven weinig zorg te maken. Ijdelheid is het uw ogen alleen maar op dit tegenwoordige leven te richten en niet vooruit te zien naar de dingen die komen. Ijdelheid is het lief te hebben wat schielijk voorbij gaat en u niet daarheen te haasten waar eeuwige vreugde bestendig blijft. Herinner u voortdurend die bekende spreuk: het oog raakt niet verzadigd van zien en het oor niet vol van horen. Zoals we kunnen lezen in het boek Prediker, hoofdstuk 1, vers 8. Leg u er daarom op toe uw hart af te trekken van de liefde voor de zichtbare dingen en u te wenden naar het onzichtbare. Want die hun zinnelijkheid volgen, bevlekken hun geweten en verliezen Gods gunst en genade. Tweede hoofdstuk. De nederige dunk van onszelf. Ieder mens verlangt van nature naar weten. Maar wat hebben wij aan weten zonder de vrees voor God? Een nederige boer die God dient is beslist beter dan een hoogmoedige filosoof die de omgang van de hemel bestudeert en op zichzelf geen acht geeft. Wie zichzelf goed kent, wordt in zijn eigen ogen een waardeloos wezen en hij vindt geen genoegen in de lof van de mensen. Gesteld dat ik alles wist wat er in de wereld bestaat, maar niet in de liefde zou zijn, wat zou het mij baten voor God? Dit lezen we eveneens in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 2 tot 3. Die mij zal oordelen naar mijn daden. Houd toch op met die overmatige weetgierigheid, want ge vindt er alleen maar veel verstrooiing in en diepe onthoocheling. De mensen willen graag voor geleerd doorgaan en wijs genoemd worden. Er zijn zoveel dingen waarvan het weten weinig of geen baat brengt aan de ziel. En schromelijk onwijs is hij die zich op andere dingen toelegt dan die voor zijn zaligheid dienstig zijn. Veelheid van woorden verzadigt de ziel niet, maar een goed leven verkwikt de geest, en een zuiver geweten geeft een groot vertrouwen op God. Hoe meer en hoe beter gij weet, des te zwaarder zult gij erom geoordeeld worden, indien gij ook niet heiliger geleefd hebt. Verhef u daarom niet op wat gij aan kunde of kennis bezit. Wees liever beducht vanwege het weten dat u geschonken is. Indien het u dunkt dat gij veel dingen weet en een bijzonder goed verstand hebt, dan dient gij toch ook te weten dat er nog veel meer dingen zijn die gij niet weet. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar erken liever uw onwetendheid. Waarom wilt gij uzelf boven iemand anders stellen? Er zijn toch immers mensen genoeg te vinden die geleerder zijn dan gij en meer ervaren in de wet. Indien gij tot uw profijt wilt weten en leren, wees er dan op uit om onbekend te zijn en voor niets geteld te worden. Dit is het hoogste en nuttigste dat de mens kan leren: zichzelf werkelijk kennen en gering schatten. Van zichzelf geen enkele dunk hebben en over anderen altijd een goede en hoge gedachte. Dat is diepe wijsheid en grote volmaaktheid. Gesteld dat gij een ander openlijk zoudt zien zondigen of ernstige wandaden bedrijven, dan moet gij uzelf nog niet beter achten. Want gij weet niet hoe lang gij vast kunt staan in het goede. Allen zijn wij zwak, maar gij moet toch niemand voor zwakker houden dan gij zelf zijt. Derde hoofdstuk. De onderrichting door de waarheid. Gelukkig hij die door de waarheid rechtstreeks onderricht wordt. Niet door tussenkomst van voorbijgaande beelden en klanken, maar door de waarheid zoals zij is. Onze mening en onze waarneming misleiden ons vaak en wij zien maar zo weinig. Wat baat ons een spitsvondig betoog over verborgen en duistere dingen, waarvan ons bij het oordeel niet ten laste gelegd zal worden dat wij ze niet hebben geweten? Grote dwaasheid is het dat wij, met voorbijzien van het nuttige en noodzakelijke, onze aandacht gaan richten op wat alleen maar onze nieuwsgierigheid voldoet en ons ten verderve voert. Zo lezen we in Psalm 113, vers 5: Wij hebben dan ogen en zien niet. En wat gaan ons eigenlijk de geslachten en de soorten aan? Degene tot wie het eeuwig woord spreekt, wordt bevrijd van vele meningen. Uit dat ene woord zijn alle dingen, en alle dingen spreken van dat ene woord, zoals we lezen in het boek Jona, hoofdstuk 8, vers 25, en dat woord is het beginsel dat ook tot ons spreekt. Zonder dat woord heeft niemand inzicht of een juist oordeel. Degene voor wie alle dingen één zijn en die alle dingen op één terugbrengt en alle dingen in één ziet, kan onverstoord van hart zijn en vredig in God blijven. O God, die de waarheid zijt, maak mij één met U in een altijd durende liefde. Beu word ik vaak van het vele lezen en horen. In U, God, is alles wat ik wil en begeer. Laat alle leraren zwijgen. Laat alle schepselen stil zijn voor Uw aangezicht. Spreek Gij tot mij, Gij alleen. Hoe meer iemand één is met zichzelf en innerlijk eenvoudig, des te talrijker en des te hoger zijn de dingen die hij zonder moeite inziet, want van boven ontvangt hij het licht van het inzicht. Een zuivere, eenvoudige en onverstoorde geest raakt niet verstrooid in de veelheid van zijn werken, omdat hij alles doet tot eer van God en vrij van alle zelfzucht tracht te zijn. Wat hindert en belemmert meer dan de onverstorven neigingen van uw hart? Een goed en inwendig mens regelt eerst innerlijk de bezigheden die hij uiterlijk moet gaan verrichten. Die bezigheden trekken hem ook niet naar de begeerten van zijn zondige neigingen, maar hij zelf buigt en richt ze naar de beslissing van een goed gericht denken. Wie voert een zwaardere strijd dan hij die zichzelf tracht te overwinnen? Dit zou altijd ons streven moeten zijn. Onszelf overwinnen en iedere dag meer macht over onszelf krijgen en enige vordering maken te goede. Alle volmaaktheid in het leven is met een zekere onvolmaaktheid verbonden en al ons bespiegelen is enigszins behept met nevel en duisternis. Nederige zelfkennis is een zekerder weg naar God dan diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Niet dat wij een blaam moeten werpen op de wetenschap of op de simpele kennis van een of ander onderwerp. Op zichzelf beschouwd is die goed en door God in zijn plan gewild. Maar wij moeten altijd meer hechten aan een goed geweten en een deugdzaam leven. Omdat echter velen er meer op uit zijn te weten dan goed te leven, daarom gaan zij dikwijls verkeerd en brengen vrijwel geen of maar geringe vrucht voort. O, wanneer zij eens evenveel ijver betoonden om hun ondeugden uit te wieden en deugden in zich te planten, als zij nu hebben om problemen op te werpen, dan zou er onder het christenvolk niet zoveel kwaad en aanstoot zijn en niet zoveel verslapping in de kloosters. Waarachtig, als de dag van het oordeel komt, zal ons niet gevraagd worden hoe wij les gegeven hebben, maar wel wat wij gedaan hebben. Niet hoe mooi wij gedoseerd hebben, maar wel hoe vroom wij geleefd hebben. Vertel mij eens, waar zijn ze nu, al die grote heren en leermeesters die gij zo goed gekend hebt, toen zij nog leefden en volop hun wetenschap beoefenden? Hun prebenden zijn allang in handen van anderen, en ik weet niet of die ooit nog aan hen terugdenken. Tijdens hun leven leken zij iets te zijn, en nu wordt er over hen niet meer gerept. De glorie van deze wereld gaat wel snel voorbij. Waarlijk voorzichtig is hij die al het aardse als vuilnis beschouwt om Christus te winnen. Dit lezen we overigens in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7, vers 31. Was hun leven maar in overeenstemming geweest met hun weten, dan hadden ze met vrucht gestudeerd en lessen gegeven. Hoeveelen gaan in deze wereld door ijdele wetenschap te gronden, die mensen die zich te weinig bekommeren om de dienst van God. Omdat zij liever groot dan klein en nederig zijn, daarom worden zij ijdel in hun gedachten. Waarlijk groot is hij die een grote liefde heeft. Waarlijk groot is hij die in zichzelf klein is en alle hoge eer van nul en geen er waarde acht. En waarlijk goed onderricht is hij die Gods wil doet en zijn eigen wil laat varen. Welkom terug, beste luisteraars. We lazen reeds voor in de eerste drie hoofdstukken van het boek In de navolging van Christus van Thomas van Kempen, Thomas à Kempis. En we gaan nu verder met het vierde hoofdstuk van het eerste traktaat. En dit hoofdstuk draagt de titel De voorzichtigheid in ons handelen. En dit hoofdstuk begint met een citaat, een stuk uit de Bijbel. Wij moeten geen geloof schenken aan ieder woord of iedere opwelling, maar dienen de dingen voorzichtig en in rijpe rust met God als maatstaf te wikken en te wegen. Helaas. Vaak wordt over een ander gereder het kwade geloofd en vertelt dan het goede. Zo zwak en zo wankel zijn wij. Volmaakte mensen echter schenken niet zo licht geloof aan iedereen die maar iets vertelt, want zij weten dat de menselijke zwakheid tot het kwade geneigd is en in het spreken al heel gauw misgaat. Het is een grote wijsheid niet overijld te zijn in wat men doet en niet hardnekkig vast te houden aan zijn eigen meningen. Bij die wijsheid hoort ook dat wij geen geloof hechten aan de woorden van de eerste de beste en wat wij horen of geloven niet maar meteen aan anderen gaan overbrieven. Pleeg overleg met een wijs en bedachtzaam man en laat u liever door een beter mens beraden dan dat gij uw eigen bedenksels volgt. Een goed leven maakt de mens wijs naar de maatstaf van God en geeft hem ervaring in vele dingen. Hoe nederiger iemand in zichzelf is en hoe meer aan God onderworpen, des te wijzer en rustiger zal hij in alle dingen wezen. Vijfde hoofdstuk. Het lezen van de Heilige Schrift. Waarheid moeten wij in de Heilige Schrift zoeken, geen welsprekendheid. Ieder boek van de Heilige Schrift dienen wij te lezen in de geest waarin het is neergeschreven. Wij moeten in de Schrift liever ons geestelijk nut zoeken dan mooie taal. Vrome en eenvoudige boeken moeten wij even graag lezen als verhevene en diepzinnige. Laat u niet beïnvloeden door de naam van de schrijver en vraag niet of hij een man van geringe of grote geleerdheid is geweest. Maar laat enkel de liefde voor de waarheid u tot lezen drijven. Vraag niet wie het gezegd heeft, maar let op wat er gezegd wordt. Zo kunnen we lezen in Psalm 38: de mensen gaan voorbij. We vervolgen: maar Gods waarheid blijft voor eeuwig. Zonder aanzien van personen spreekt God tot ons op verscheidene manieren. Onze weetgierigheid is dikwijls een beletsel voor ons bij het lezen van de Schrift. Wanneer wij willen begrijpen en beredeneren waar wij eenvoudigweg verder moesten gaan. Wanneer gij profijt wilt trekken, lees dan nederig, eenvoudig en gelovig en streef nooit naar de roep van geleerdheid. Wees graag bereid om te vragen en hoor de woorden van de heiligen zwijgend aan. En laat de parabels van de oude schrijvers u niet mishagen, want zij worden ons niet zonder reden voorgehouden. Het zesde hoofdstuk. De ongeregelde neigingen. Iedere keer dat een mens op ongeregelde wijze iets nastreeft, wordt hij meteen onrustig in zichzelf. Een hoogmoedig en hebzuchtig mens vindt nooit rust, maar de arme en nederige van geest leeft in een overvloed van vrede. En ook hier baseert hij zich terug op de Heilige Schrift. Arme en nederige van geest, volgens het Evangelie van de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 3, leeft in een overvloed van vrede, volgens Psalm 36, vers 11. Hij vervolgt. De mens die nog niet volmaakt in zichzelf is gestorven, wordt snel het slachtoffer van de bekoring en delft dan het onderspit in kleine nietige dingen. Wie geestelijk zwak is en nog enigermate vleeselijk en geneigd tot de zinnelijke dingen, hij kan zich van de aardse begeerten maar moeilijk ten volle losmaken. En daarom voelt hij zich vaak terneergeslagen, wanneer hij er zich aan onttrekt. Daarom raakt hij licht ook ontstemd als iemand tegen hem ingaat. Zodra hij echter verkrijgt wat hij begeert, voelt hij zich bezwaard door zijn vroegend geweten, omdat hij heeft toegegeven aan zijn hartstocht die niets bijdraagt tot de vrede welke hij eigenlijk zocht. Door te weerstaan aan onze hartstochten vinden wij dus de ware vrede des harten, niet door eraan toe te geven. Daarom woont de vrede niet in het hart van de vleeselijke mens, niet in de mens die aan de uiterlijke dingen verslaafd is, maar in hem die zich met vurigheid op het geestelijke richt. Het zevende hoofdstuk. Het vermijden van ijdele hoop en zelfverheffing. Ijdel is hij die zijn hoop op de mensen stelt of op de schepselen. Schaam u niet uw medemensen te dienen uit liefde tot Jezus Christus en in deze wereld als arm te gelden. Steun niet op uzelf, maar stel uw hoop op God. Doe wat in uw vermogen is en God zal uw goede wil te hulp komen. Stel uw vertrouwen niet op uw eigen weten of op de schranderheid van enig schepsel, maar veeleer op de genade van God, die de nederigen te hulp komt en hen vernedert die een hoge dunk van zichzelf hebben. Ga niet groot op rijkdom, indien gij die hebt, noch op uw vrienden, omdat ze zo machtig zijn, maar op God, die alle dingen geeft en bovenal zichzelf verlangt te geven. Verhef u niet op de grote of mooie gestalte van uw lichaam, dat immers door een lichte ziekte ondermijnd of mismaakt kan worden. Wees niet ingenomen met uzelf om uw knapheid of uw talenten, opdat gij niet gaat mishagen aan God, van wie alle goeds komt dat gij van nature bezit. Denk niet dat ge beter zijt dan anderen. Gij zoudt de kans lopen in Gods oog voor slechter te gelden. Want hij weet wat een mens waard is. Zoals we kunnen lezen in het boek Jona, hoofdstuk 2, vers 25. Verhef u niet op uw goede werken, want Gods oordelen luiden anders dan die van de mensen. En vaak mishaagt hem wat de mensen welgevallig is. Gesteld dat gij iets goeds zoudt hebben, schrijf dan aan de anderen iets beters toe, opdat gij uw nederigheid bewaart. Het is geen kwaad als gij u beneden alle anderen stelt, maar het sticht veel kwaad als gij uzelf maar boven één mens verheven acht. Blijvende vrede is met de nederige Maar in het hart van de hoogmoedige is voortdurend naijver en onstemming. Achtste hoofdstuk van het eerste traktaat. En dit hoofdstuk draagt de titel Het vermijden van al te grote gemeenzaamheid. Leg uw hart niet voor iedereen open, maar bespreek uw belangen met een wijs en godvrezend man. Met jonge lieden en met mensen van buiten uw klooster moet ge u maar weinig inlaten. Doe geen moeite om bij de rijken in het gevlei te komen. Vertoon u niet gaarne in het gezelschap van aanzienlijke lieden. Zoek uw omgang onder nederige en eenvoudige, onder vrome en oppassende mensen, en spreek met hen over dingen die geestelijk verheffend zijn. Ga met geen vrouw gemeenzaam om, maar beveel zonder onderscheid alle goede vrouwen bij God aan. Alleen met God en zijn engelen moet gij gemeenzaam willen wezen, en bekendheid met mensen moet gij mijden. Liefde moet gij voor allen hebben, maar gemeenzaamheid is ongewenst. Het komt wel voor dat een onze onbekend persoon een schitterende naam heeft, maar alle glans verliest in de ogen van wie hem persoonlijk ontmoeten. Wij menen soms ook wel eens dat wij anderen een genoegen doen met ons gezelschap, terwijl wij hun juist gaan tegenstaan, omdat zij merken dat ons gedrag niet deugt. Het negende hoofdstuk. Gehoorzaamheid en ondergeschiktheid. Het is iets zeer voortreffelijks in gehoorzaamheid te leven, onder een overste te staan en geen beschikkingsrecht over zichzelf te hebben. Het is veel veiliger in ondergeschiktheid te leven dan gezag uit te oefenen. Velen die onder gehoorzaamheid staan, doen dat meer als iets onvermijdelijks dan als een uiting van liefde. Zij voelen het aan als een straf en slaan licht aan het mopperen. Zij verwerven echter geen geestelijke vrijheid, zolang zij zich niet van ganser harte om Gods wil onderwerpen. Je kunt her en der lopen, maar rust zult je alleen vinden in de nederige onderwerping aan het gezag van een overste. Gefantaseer over elders en wisseling van plaats heeft al velen van de wijs gebracht. Zeker, iedereen handelt graag naar zijn eigen inzicht en voelt zich meer aangetrokken tot degenen die zijn inzicht delen. Maar als God onder ons verblijft, dan is het toch noodzakelijk dat wij bij wijlen ons eigen inzicht laten varen, terwille van de vrede. Wie is er nu zo wijs dat hij alles volledig kan weten? Gij moet u dus niet te veel verlaten op uw eigen inzicht, maar ook graag naar dat van anderen willen luisteren. Als uw inzicht juist is en gij het prijsgeeft omwille van God en u schikt naar een ander, zult gij daardoor meer vorderingen maken. Want ik heb vaak horen zeggen dat het veiliger is te luisteren en een raad te aanvaarden dan er een te geven. Het kan ook gebeuren dat zowel het inzicht van de een als dat van de ander gegrond is, maar zich niet naar anderen willen schikken wanneer de redelijkheid of de omstandigheden dat gebieden, is een teken van hoogmoed en van halsstarrigheid. Zo, beste luisteraars, wij eindigen hiermee het 9e hoofdstuk van het boek De Navolging van Christus van de hand van Thomas van Kempen, Thomas à Kempis. Volgende keer gaan wij verder met het 10e hoofdstuk dat de titel draagt Het vermijden van overtollig gepraat.